Een tijdje geleden keek ik naar Trump en Kim Jong-un. En toen moest ik nadenken over leiderschap. Ik kon niet anders. Ik weet niet hoe dat u vergaat, maar als je terugdenkt aan die beelden van die mannetjes met die kapsels, dan moet ik denken aan beelden uit de natuur. En na die confrontatie, Bokito, ging ik op zoek naar beelden die met dat leiderschap te maken hebben en verhalen in de Bijbel die dat thema raken. Het volk wordt uitgeleid en de leider die dat doet is Mozes. En als we zien hoe die in de Ten Commandments is afgebeeld, zien we ook hier weer die herkenbare beelden en refereert ook hier de beeldtaal aan beelden uit de natuur. Sterke leiders, mannetjesputters, stoer, sterk, echte leidersfiguren. Blijkbaar hebben we dus ook iets met die mensen die met kop en schouders boven anderen uitsteken. Ik moet daarbij ook denken aan Saul, waarvan ook gezegd wordt dat hij met kop en schouders boven de anderen uitstak. Dus blijkbaar moet een leider iemand zijn. Ik ben maar een klein mannetje, maar het lukte toch aardig. Kracht is een aansprekend voorbeeld. Leiders moeten zich dus niets aantrekken van een ander. Moeten sterk zijn. Moeten zich niets aantrekken van wat de publieke opinie vindt. Van wat collega's van je vinden of je personeel van je vindt. Je bent als leider je eigen role model. Zachtheid is voor losers. Tot zover beeld over leiderschap. Verhaal. Wat we lazen, dat verhaal van Jotam, vind ik een prachtig verhaal. Een mooi spiegelend verhaal. Wat gaat over de manier waarop leiderschap ingevuld wordt. En hoe we tegen leiderschap aan kunnen kijken. Jotam houdt het volk echt een hele grote spiegel voor. In die prachtige parabel, want zo mag je hem wel noemen, laat hij op een hele duidelijke manier zien hoe zijn volksgenoten zich hebben laten inpakken door loze praatjes en eigen belang van de beoogde leider. En de beelden die hij bij hem aandraagt vind ik prachtig. De olijfboom, die wel iets beters, lees nuttigers te doen heeft dan een beetje staan wuiven boven de andere bomen uit. Prachtig mooi cynisch beeld van wat leiderschap eigenlijk inhoudt. Hè? Een beetje staan wuiven boven andere bomen uit. Dat, als ik daaraan denk, dan denk ik altijd aan manieren waarop er achter beroemdheden aangelopen wordt. Een beetje, oh, hij keek naar me. Mensen op Prinsjesdag die die gouden koets zien. En Willem-Alexander zwaaide naar me. Liever nog, Maxima zag mij. Ja, dat is wat wij een beetje wuiven boven de andere bomen uit. Het beeld wat wij vaak hebben van leiderschap. En de dia die we nu zien over de vijgenboom. Die grote vijgenboom met zijn schaduwplekken. En die prachtige wijnrank bedanken ook voor de eer, zou je kunnen zeggen. Die vruchtdragende bomen hebben genoeg aan het feit dat ze vrucht dragen. En dan krijg je tot slot het beeld van die doornstruik. En dan kun je beelden laten spreken. Dan merk je dat de belofte van schaduw toch wel een loze belofte is. Ik citeer het nog maar eens. Ten slotte vroegen de bomen aan de doornstruik en u, wilt u onze koning zijn? En de doornstruik antwoordde, als u mij werkelijk tot uw koning wilt salven, kom dan maar hier. In mijn schaduw is het goed toeven, zo niet. Dan zal er uit mijn takken een vuur komen, dat de ceders van de Libanon zal verteren. Dat is inderdaad wel heel opvallend dat een leider dus loze beloften doet. Die doornstruik, en dat is een prachtig mooi beeld wat hierin gezet wordt, waar je niet onmiddellijk bij denkt van, oh, prettig. En oh, wat levert dat een vrucht op. En oh, wat levert dat een schaduw op. Loze belofte en het dreigement. En dat is ook het beeld wat bij heel veel mensen bestaat als het gaat om leiderschap. In de politiek, maar ook binnen bedrijven, binnen organisaties, hoor je heel vaak, ja, ze beloven van alles. Maar ze maken er niks van waar. Plakken op het pluche, we kennen het allemaal wel. Dat gaat over loze beloftes. En loze beloftes, die gepaard gaan met dreigement, is niet alleen maar beeldvorming, maar wordt ook vaak wel toegepast door leiders. Of ze leiders zijn van een land, of leiders zijn van een kleine groep. Ik denk dat u allemaal wel voorbeelden kent van leiders die op die manier de spierballen laten rollen en met dreigementen en met stoerheid mensen op de plek proberen te krijgen waar ze in hun ogen horen. Liegen, omkopen met mooie praatjes, je een beetje erbij slijmen, leiderschap uit eigen belang. En dat is in het belang van, ja, van wat? Van Amerika, America First, om maar eens een bekende leider te noemen. En daarbij denkt iedereen, America First, volgens mij Trump First, toch? We verwarren dat wat hij zegt niet echt met wat hij uitspreekt. Het is toch een lastig thema, leiderschap. En dan zou je je afvragen, gaat dat dan nooit goed als je allemaal van dit soort dingen langs hoort komen en ziet en ook de eigen ervaringen die je hebt met leiderschap daar eens naast legt en waarin je denkt van, herkenbaar. Gaat dat dan nooit goed? Zijn het alleen maar op eigen belang beluste narcisten die leider worden? Dat zou je bijna denken. Of zijn er andere beelden te vormen? Of zijn er andere beelden te vinden als het om leiderschap gaat? Ik ben in de Bijbel een verhaal tegengekomen wat ik ook een heel aansprekend verhaal vind. Dat is het verhaal van Nehemia. Ik heb daar denk ik wel eens hier ook over gesproken. Ik neem u toch even mee naar dat verhaal, omdat ik het een aansprekend verhaal vind. Er is onrust onder het volk, omdat er onrechtvaardig gehandeld wordt. Er is voedseltekort en er is geen geld om aan eten te komen. En om aan geld te komen worden zelfs kinderen en vrouwen als slaaf aan eigen landgenoten verkocht. En wat doet Nehemia? Nehemia toont op dat moment leiderschap, zou je kunnen zeggen. Quote uit Nehemia. Ik werd woedend toen ik hun klachten en de aangedragen feiten hoorde. Ik ging bij mezelf te raden en besloot de vooraanstaande burgers en bestuurders, de leiders, ter verantwoording te roepen. Ik verweet hun dat ze rente van hun volksgenoten verlangden. In een grote vergadering die ik met het oog op hun gedrag bijeen had geroepen, zei ik tegen hen, voor zover het ons mogelijk was, hebben wij, de Joodse volksgenoten die zich aan vreemden hadden moeten verkopen, teruggekocht. En nu moeten we zelfs volksgenoten vrijkopen die door u worden verkocht. Ze zwegen. Ze wisten niet wat ze moesten zeggen. En ik vervolgde, wat u doet is niet goed. Heb toch bij alles wat u doet ontzag voor onze God. Anders haalt u zich de hoon van de vijandelijke volken op de hals. Ook ik, mijn broers en mijn mannen hebben geld en graan uitgeleend. Laten we nu deze schuld kwijtschelden. Geef hun daarom vandaag nog hun akkers terug, hun wijngaarden, olijfbomen en huizen. En scheld de rente kwijt van het geld en het graan, de wijn en de olie die u aan hen hebt geleend. En vervolgens doet Nehemia dat zelf, geeft voorbeeld en laat het bekrachtigen door een priester het te laten bekrachtigen. Hij zegt van dit is niet zomaar een loze belofte, maar deze wil ik nadrukkelijk bekrachtigen. En dat is leiderschap in de vorm van voorbeeldgedrag, zou je kunnen zeggen. En ook Jezus roept op tot een ander soort leiderschap. Bijvoorbeeld als hij zichzelf vergelijkt met de goede herder. Als je dat beeld bekijkt, kun je je bijna niet losrukken van die verrukkelijke, softe plaatjes, zou ik willen zeggen. Met telkens diezelfde kromme staf en die veel te goed gelukte overgrootvader van Arie Boomsma, zou ik maar zeggen. Die man met van die sterke leiderschapskenmerken, die manen en dat baardje ook weer. Maar goed, beelden bedriegen soms. Waar het om draait, als Jezus dat beeld van de goede herder gebruikt, maakt hij zelf duidelijk. De herder die zich met lijf en leden inzet om de hem toevertrouwde kudde te beschermen. En die gebruikt ook niet voor niets dat beeld uit Psalm 23, waarin de psalmist op niet mis te verstane wijze uitdrukking geeft aan zijn opvatting van het voorwaarden scheppende en dienende leiderschap van God. Voorwaardenscheppend en dienend leiderschap. Jezus doet niet anders dan dat beeld nieuw leven inblazen. Het beeld van de herder als leider is een vaker gebruikte metafoor in de Bijbel. Ook slechte leiders worden wel met herders aangeduid. In Ezechiël profeteert Ezechiël tegen deze slechte vorm van leiderschap. En Ezechiël pakt als volgt uit. De Heer richt zich tot mij, zijn achtergrond. Mensenkind, profeteer tegen de herders van Israël. Profeteer en zeg tegen hen. Dit zegt God de Heer. Wee jullie herders van Israël, want jullie hebben alleen jezelf gewijd. Horen herders niet hun schapen te weiden? Jullie eten wel van hun kaas, jullie gebruiken hun wol voor je kleren en jullie slachten de vette dieren, maar schapen weiden, dat doen jullie niet. Zwakke dieren hebben jullie niet laten aansterken, zieke dieren niet genezen, gewonde dieren niet verbonden. Verjaagde dieren niet teruggehaald, verdwaalde dieren niet gezocht. Jullie hebben de dieren hard en wreed behandeld. Zonder herder raakten ze verstrooid en werden ze door wilde dieren verslonden. Mijn schapen zijn verstrooid, ze dwalen rond in de bergen en hoog in de heuvels. Over heel het aardoppervlak raken ze verstrooid en er is niemand die naar ze omziet. Niemand die naar ze op zoek gaat. Duidelijke taal, vind ik. Slechte herders, goede herders, slecht leiderschap en goed leiderschap. Beeld van die doornige en toornige op zichzelf gerichte leider tegenover een leider die zorgt, beschermt en bovenal dient. Jotam zag het goed en het verhaal over hem beschreef op een prachtige manier de valkuilen van leiderschap, maar ook de valkuilen van publieke opinie, wil ik daaraan toevoegen. Je kunt je opinie laten vormen door allerlei informatie en kennis. Maar ook door je eigen belang. En door het gebrek aan kritisch vermogen, omdat het nu eenmaal een van ons is. En dat kan toch niet fout zijn, toch? Ik herhaal het nog maar eens. Het staat er heel mooi. Leg de burgers van Sichem de vraag voor wie ze liever als heerser hebben. Die 70 zonen van Jerubaal, die anderen, of één man die bovendien hun bloedverwant is, one of us. Toen zijn ooms zijn vraag voorlegden aan de burgers van Sichem, spraken die hun voorkeur uit voor Abimelech. Met als argument dat hij familie van hen was. En daar gaat het fout. Eigen volk eerst. America first. Nederland voor de Nederlanders. Nationalisme als rechtvaardiging voor onrechtvaardig gedrag. Sterker nog, als rechtvaardiging voor onrecht. Rechtuit. Het leiderschap wat mij raakt en wat ik ook belangrijk vind, is het soort leiderschap dat uitstijgt boven eigen belang. Of het belang van de eigen groep. Let op, vaak wordt het wel gezien hoor, dat iemand een goede leider is, omdat hij niet dat voor eigen belang doet. Maar hij kan het heel sterk wel doen voor het belang van alleen maar die groep. Het leiderschap, dat ze, zoals ze dat in onderwijskundige termen benoemen, dat niet gaat over vuren, leiden, maar wachsen lassen, groeien laten. Dat leiderschap wordt vaak beschreven als dienend leiderschap. Zoals ik aan het begin van mijn gedachten over het thema al aangaf, is dat niet de eerste en de meest aansprekende vorm van leiderschap. Maar het is ook het leiderschap dat Jezus liet zien. En het is het soort leiderschap dat wat kost. Het leiderschap dat hem een kroon opleverde, maar in dit geval een doornenkroon. Een kroon van hoon, zou je kunnen zeggen. Maar het is toch ook wel het soort leiderschap dat niet alleen de echte leiders kunnen vertonen, maar het soort leiderschap dat wij ook in ons eigen leven mogen vertonen. Als ik ergens van droom, is dat we met Martin Luther King kunnen zeggen: everybody can be great because everybody can serve. Iedereen kan groot zijn, want iedereen kan dienen. Dan heb je het over ander soort leiderschap dan dat narcistische, ikgerichte leiderschap. Maar dan gaat het over leiderschap zoals het in mijn beleving ook bedoeld is als het gaat over onze rol in het leven. En mogen we niet alleen maar kijken naar leiders als een abstracte grootheid waar we toch niet bij komen, maar gaat het ook over leiderschap op die plekken waarin wij leidend zijn in ons eigen leven. Ieder mens kan groot zijn, want iedereen kan dienen.